We houden ons bezig met het offer in dit seizoen. En we zijn nu aangekomen bij Leviticus hoofdstuk 2. Leviticus hoofdstuk 2. En daar gaat het over het spijsoffer. Leviticus hoofdstuk 2. Wanneer iemand de Heere een offergave van spijsoffer brengen wil, dan zal zijn offergave bestaan uit fijn meel, en hij zal olie daarop gieten en wierook daarbij doen. En hij zal het tot de zonen van Aaron, de priesters, brengen. Hij zal een handvol fijn meel en olie daarvan nemen met al de daarbij behorende wierook, en de priester zal dat als gedenkoffer op het altaar in rook doen opgaan, als een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heere. En wat overblijft van het spijsoffer is voor Aaron en zijn zonen als het allerheiligste van de vuuroffers des Heeren. Wanneer gij als offergave van spijsoffer een baksel uit de oven zult brengen, vers 5, indien uw offergave een spijsoffer van de bakplaat is, en dan vers 7, indien uw offergave een spijsoffer uit de pan is, dan zal het fijnmeel met olie bereid, worden. Gij zult het spijsoffer dat hieruit bereid is de Heere brengen. Men zal het tot de priester brengen, en deze zal het naar het altaar dragen. En de priester zal het gedenkoffer van het spijsoffer opheffen en het op het altaar in rook doen opgaan als een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. En wat overblijft van het spijsoffer is voor Aaron en zijn zonen als het allerheiligste van de vuuroffers des Heeren. Geen spijsoffer dat gij de Heeren brengt zal gezuurd bereid worden, want van zuurdeeg nog honig zult gij iets als een vuuroffer voor de Heeren in rook doen opgaan. Als offergave van de eerstelingen zult gij ze de Heeren brengen, maar ze zullen niet tot een lieflijke reuk op het altaar komen. En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten. Gij zult het zout van het verbond van uw God aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven zult gij zout voegen. Tot zover. Het spijsoffer. Al die offers die genoemd worden in het boek Leviticus hebben te maken met dat ene offer van onze Heer Jezus. Maar ook de offers die we al zagen, tegenkwamen in Genesis en in Exodus, hebben met diezelfde heiland te maken. Als je iets wilt weten over hoe de Heer Jezus dat werk gedaan heeft op dat kruis en hoe ver hij ging en wat zijn motieven waren of hoe hij zich heeft gevoeld, dan moet je je toch bezighouden met die offers. Dat heb ik een aantal keren willen uitleggen en misschien ook aangereikt. Ik hoop dat het is blijven hangen en dat je echt het verlangen krijgt om meer te weten te komen van onze Heer Jezus. Dat is echt groeien in genade en in kennis van Hem. Dus opwassen naar Hem toe. Geestelijke groei is dat. Geestelijke groei is niet krachtpatserij. Geestelijke groei is kennis, kennis van Hem. Natuurlijk zal kennis niet alleen een theoretische beleving zijn, zo van dit is voor de studeerkamer of voor de binnenkamer. Dit krijgt ook een vertaalslag naar buiten toe, maar het begint met naar binnen toe. Ik ben er diep van overtuigd namelijk dat elke dienst voor de Heere begint in het Heilige der Heiligen. Van daaruit vertrekken we. Van daaruit mogen we de dienst verrichten. Van daaruit mag je ook een bepaalde taak op je nemen. Maar het is altijd van binnenuit. Nooit zomaar wat. En daarom is het heel wezenlijk om je bezig te houden met het offer. Alleen het is zwaar, zegt men. Het is moeilijk. Het is van vroeger. Je moet door een bepaalde taaiheid heen bijten. Nou, dat ga ik allemaal beamen. Dat is ook wel zo. En toch is het meer dan de moeite waard. Vanavond het spijsoffer. Het enige niet-bloedige offer. Alle andere offers waren bloedig. Dat betekent, er stierf iemand. Er werd geslacht. Het bloed werd opgevangen. Of dat werd langs het altaar gestort. Of hoe dan ook. Maar dat was een sterven aan te pas gekomen. En dat zullen we ook in de rest van die offers weer zien. Maar het spijsoffer is niet bloedig. Is meelbloem. En daar blijft het ook bij. En dat wil zeggen dat dit offer te maken heeft met het niet bloedige deel van het offer van de Heer Jezus. Wat bedoel ik? Nou, ik bedoel eigenlijk zijn hele leven. Ik heb misschien 100 keer verteld van dominee Schaap, die vroeger ziekenhuispredikant was in Groningen, die bij ons in de kerk preekte. Ik vond het een geweldig iemand, omdat hij alles anders deed dan de gewone predikant. Waarschijnlijk vond ik hem daar zo geweldig door. Hij kwam nooit langs de consistorie binnen, maar altijd langs de deur waar de kerkmensen ook naar binnen gingen. Enfin, het was altijd iets aparts. En als jongens vond ik dat al prachtig. Maar wat ik heel goed van hem onthouden heb, ik heb het toen niet helemaal begrepen, maar ik weet het heel precies. Ik hoor hem het nog zeggen. Als hij de geloofsbelijdenis voorlag, het was altijd in een middagdienst dat hij sprak. Je kent misschien die geloofsbelijdenis, maar er komt een parafrase in voor. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, is gestorven en begraven. Enfin. Nu werd het heel vaak toch wel vrij snel geformuleerd. Heel snel gezegd. En ja, iedereen wist het toch. Het werd elke zondagmiddag weer voorgelezen. Maar hij deed het anders. Hij zei, die geleden heeft, en dan keek hij die kerk in, zei niks een poosje. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ik moet dat, of dat nu klopt of niet klopt, dat ik even los, maar dat zei men zo. Maar hij bedoelde dit te zeggen, dat lijden van de Heer Jezus is veel eerder begonnen dan Pontius Pilatus in beeld kwam. Dat zei hij ook, dat heb ik ook begrepen. Later ga je daarover doordenken en ja, ik wou dat ik hem toen had kunnen vragen, wat bedoelt u daar precies mee? Misschien had ik daar een uitleg gekregen, want hij moet het hebben gesnapt. Anders had hij het zo niet gezegd. En ik weet niet of wij dat snappen. Ik weet niet of wij doorkrijgen dat het offer van de Heer Jezus niet, laat ik maar zeggen, gekomen is of gebracht is toen hij 33 jaar oud was, ongeveer. Maar dat het veel eerder is begonnen. Ik wil proberen dit te schetsen. Een van mijn schokkendste ontdekkingen was iets uit Johannes 12. Waar Johannes, de evangelist Johannes, terugkijkt op wat Jesaja ooit heeft meegemaakt. En hij schrijft over Jesaja dat hij een hoge en een verheven troon heeft gezien en dat er iemand op die troon was en dat de zomen van die iemand de tempel vulden. En voor mezelf heb ik daar een beetje een associatie met Daniel 7 bijgevoegd in mijn eigen denken van laaiend vuur dat opwelt en 10.000 maal 10.000en en 1.000 maal 1.000en en engelen, legioenen engelen, en ze hebben allemaal 6 vleugels, met 2 bedekken ze hun gezicht, met 2 bedekken ze hun voeten, en ze bewegen alleen maar, dus nooit de aandacht op zichzelf vestigen, ook niet op hun weg, maar alleen maar bewegen. En de een roept de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere. En alles beeft, alles siddert, alles trilt. Het is één brok spanning daar in de hemel. Jesaja komt zover om te zeggen, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wie zit daar op die troon? Dat is de hamvraag. En het antwoord komt uit Johannes 12. Daarom is die tekst uit Johannes 12 zo uniek. Johannes zegt, dat was de Heer Jezus. Heel expliciet. Dit zei Jesaja toen hij zijn, en dat slaat op de Heer Jezus, toen hij zijn heerlijkheid zag. Hij, de Heer Jezus, in de troon, zijn zomen vulden de tempel. Jesaja is helemaal, ja, kapot, zo hadden we dat vandaag mogen zeggen. Dat is dus niet stukgeslagen, maar gewoon onder de indruk gewoon. Hij kan het niet helemaal verwerken dat hij daar zulke een glorie, zulke een grootheid van de Heere ziet. Nou, daar verbleekt alles bij. En dan ga je echt door de knieën en dan zeg je, wee mij, want dit krijg ik niet helemaal mee. De Heer Jezus in de troon, de Heer Jezus in glorie, de Heer Jezus der engelen, Heer en Koning, zo zegt een lied. Hij in glorie en in heerlijkheid in de troon. Hoe zou het hem zijn vergaan dat hij korte tijd later ik wil het niet raar en niet profaan zeggen, als een heel klein vruchtje in de baarmoeder van Maria zit. Een vormeloos begin wordt dat genoemd in Psalm 139. De Heer Jezus. Een vorm in de hemel, in de troon, zomen, dus zijn glorie, zijn grootheid, zijn schittering, zijn majesteit, zichtbaar, merkbaar, voelbaar, alles trilt, alles siddert, alles buigt, alles roept heilig, heilig, heilig is de Heere. Het is alsof dat verschrompelt. Het is niet correct hoor, mijn taal op dit moment. Ik bedoel het ook niet als verschrompelen, dat alsof dit teruggebracht wordt tot een heel miniem vruchtje, waarvan de geleerden vandaag zeggen, nou ja, een vruchtje van één dag, dat telt nog niet. Van één week ook niet, en volgens Spaanse begrippen is, geloof ik nog, zijn er vele weken mogelijk. De krant van een maand terug of zo. Snapt u het een beetje? Als Maria 3 dagen in verwachting is, ik heb die 3 dagen ingevuld, u mag er 4 of 5 van maken, maar dan houdt het ook echt op. Want ze ging met haast naar het gebergte van Judea. En ze kwam daar bij het huis van Elisabeth en Zacharias. En daar, toen ze daar binnenkwam, sprong Johannes de Doper. Hij moest die naam nog krijgen, maar goed, hij zat er dan toch al een half jaar in die baarmoeder. Springt op in de schoot. En Elisabeth is helemaal enthousiast, vervuld van de geest. Zegt ze, wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer binnenkomt? Want toen jij binnenkwam, ja, dan heb ik over een vruchtje van 3 dagen, 4 dagen, zeg maar 6 dagen. Waarvan men vandaag zegt, ja, dat kun je rustig wegnemen of weg laten vloeien, want dat stelt nog niks voor. Ik wil geen reclame maken voor de pro-life beweging, maar als ze dan toch een tekst willen, dan is dit een hele goede voor ze. En veel scherper dan ze vaak zelf gebruiken. Want dit is heel concreet een Bijbels gegeven. Waarom dit? Omdat de Heer Jezus, die zo geweldig groot en hoog was, zo buitengewoon en glorierijk in die troon was, zo in de moederschoot van Maria kwam. Daar begint het spijsoffer. En als ik hem zie in mijn gedachten, in zo'n moederschoot, ik weet niet precies hoe ik dat moet allemaal moet uitleggen, maar jullie hebben ook wel eens van die filmpjes gezien, hè, van die echo-filmpjes. En niet alleen de echo zelf, maar je kunt het ook filmpje krijgen. Nou, ik verbaas me. Zie je dat vruchtje ziet en bewegen ziet, geweldig. Maar goed, toch. Hij te prijzen tot in eeuwigheid, de God die alle dingen in zijn hand heeft, degene die de wereld geschapen heeft, de erfgenaam van alle dingen, de onderhouder van alle dingen, hij die alle kracht en alle macht heeft, hij zo miniem. Breekbaar, meer breekbaar kan het niet zijn. Ik bedoel, het is gewoon je van het spijsoffer. Daar begint het. En dat spijsoffer van de Heer Jezus is eigenlijk niet te volgen. Een deel wel, maar een deel ook niet. De Heer Jezus is een negental maanden later geboren in Bethlehem. Had God dat ook anders kunnen doen? Ja, dat had allemaal anders gekund, ja. En de Heer God heeft bewezen dat hij het anders kon. Toen hij met Adam en Eva begon, heeft hij Adam daar neergezet. Hoe? Als een vruchtje in een moederschoot. Nou, die moederschoot die was er helemaal nog niet. Snap je? Daar stond ineens een volslagen man, een volwassen iemand. Zo begon de schepping. Zou God dat niet nog een keer gekund hebben met de tweede mens, de laatste Adam? Jawel. Hij had al bewezen dat best kon, dat echt mogelijk bleek. Hij heeft een andere route gekozen. Een spijsoffer. Een offer. God tot een welriekende reuk. Als de Heer Jezus geboren wordt in Bethlehem, dan zijn er geen toeters en geen bellen. Er zijn geen horde persfotografen. Er is eigenlijk niks. Er is een volkstelling geweest en tijdens die volkstelling is Maria dan bevallen van onze heiland. Geen plaats in de herberg, alhoewel hij de erfgenaam is van alle dingen. Alles hoort tot zijn bezit. Alles, dus alle hotels in Bethlehem waren van hem. Maar voor hem was geen plaats. Kribbetje, voerbak. Ik laat de emotie maar los en ik laat ook het hele kersttafereel maar los. Het gaat niet om een kerststal, het gaat om het feit dat er iemand van zo hoge kom af geboren is, in een kribbe is gelegd, een voerbak. Herders hebben hem gehuldigd. En ik wil je gewoon meenemen naar Bethlehem. Ik wil gewoon zeggen, laten we maar eens gaan knielen. Komt, laten wij aanbidden. Kom maar. Ga maar eens mee en kniel maar eens bij zoiets. Op het moment dat je dat doet, breng je de Heere een spijsoffer. Nu zijn we er al. Op het moment dat jij zegt, Heere, komt, verwondert u hier mensen, weet je wel, die hele bekende taal uit een kerstlied. Op dat moment breng je de Heere een spijsoffer. Knielen bij uw kribben neer. Wij knielen. En die wijzen uit het oosten, die misschien veel later gekomen zijn, maakt niet uit, die zijn ook daar in Bethlehem terechtgekomen, hebben met hun schatten hulde gebracht met goud en met wierook en met mirre. Maar ze hebben gehuldigd iemand die geboren was. Waar is de koning der Joden die geboren is? Zo hebben ze gezegd. Ze wisten zeker dat er een koning der Joden geboren was. Dat hadden ze gezien, dat hadden ze geloofd. Maar waar is die dan? Nou, daar. En het merkwaardige is dat de plek waar de Heer Jezus zich bevond gemarkeerd werd door diezelfde ster. Zij zagen dat. Misschien hadden wij dat niet kunnen zien. Misschien hadden wij een ander teken moeten zien. Misschien hadden wij een vuurpijl of zo moeten zien. Zoiets. Maar hoe dan ook, zij hadden genoeg aan een ster. En die ster scheen. Die was er. De sterren van Bethlehem. Het is maar één sterren van Bethlehem, denk ik. We hebben de sterren op het voetbalveld. We hebben de sterren op het podium. We hebben de sterren van het witte doek. Ja, we hebben de BN'ers, zo heet dat vandaag. Of de BB'ers. Ik bedoel, dan zijn dat mensen uit België. Maar het maakt niet zoveel uit hoe je dat ook noemen wilt. Hoe je dat formuleren wilt. Feit is dat we nu duidelijk een ster hebben en dat is onze Heer Jezus. En hij is daar in Bethlehem geboren. En toen hij geboren was, is er haat ontstaan, is er een hetze ontstaan en heeft Herodes getracht om hem om te brengen. Zo begon het. Is dat een offer? Dan moet hij vluchten. Is dat een offer? Hij is in Egypte terechtgekomen. Mogelijk onderweg in een soort huis geweest waarvan men nu zegt, kijk, daar hebben ze gelogeerd op weg naar Egypte. Het is een heel bijzonder kloostertje daar ergens, dicht bij de Jordaan. Of die Grieks-orthodoxe mensen, of Armeense christenen, ik weet niet eens precies wie het beheer heeft over dat klooster, of die nu gelijk hebben of niet gelijk hebben. Feit is dat de Heer Jezus wel van Bethlehem naar Egypte is gegaan. Dat is helder, dat is de taal van de schrift. En daar is hij een poosje geweest. Er komen ook hele verhalen los in Egypte. De Koptische christenen hebben daar een hele cultus omheen. En dat snap ik ook een beetje. Toen terug, Nazareth. Nou ja, dat was ook niks. Dat was het slechtste wat je op dat moment kon bedenken. We hebben in ludieke zin wel eens een grote mond over Belgen. En als je in Duitsland bent, dan hebben ze het over de Oostfriezen. En als je in Engeland bent, dan hebben ze het over de Schotten. Elk land heeft wel zoiets, hè? Van, nou ja, dom, niks bijgeleerd, zo gebleven. Nou, Nazareth toen. Uitgerekend daar. En daar is hij opgegroeid. 12 jaar was hij, bar mitzwa. Denk ik. Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Mee naar Jeruzalem. Hij heeft vragen gesteld. Maar hij heeft ook antwoorden gegeven. En de mensen daar, de geleerden, hebben zich verwonderd afgevraagd hoe het toch kwam dat er zoveel wijsheid was. Want over de antwoorden die hij gaf. Niet over de vragen die hij stelde. Die kunnen nog wel heel intellectueel geweest zijn. Maar de antwoorden die hij gaf, die hebben hen zo verbaasd. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Nee, dat wisten ze ook niet. Spijsoffer. Weeroffer. De timmerman. We zijn met ons gezin in dit jaar in Israël geweest. We hebben die kerk van Jozef, dus de kerk die naast de aankondigingskerk staat, bezocht. En ik heb daar zelf iets mee, omdat daar een prachtig schilderij hangt waar de Heer Jezus achter een soort werkbank staat. Alsof hij met een soort, ja, nou ja, zeg maar een stukje hout aan het werk is, aan het fabrieken is om iets te maken. En dat spoort voor 100% met de Bijbel. De Heer Jezus wordt in Markus 6 niet de zoon van de timmerman, maar de timmerman genoemd. Dus hij is niet alleen de zoon van de timmerman, maar hij is ook zelf timmerman geweest. Ik weet dat het een theorie is, maar Jozef moet zijn overleden. Hij was er niet bij het kruis en het zou ook niet passen tegen Johannes te zeggen, vrouw is uw zoon en zoon is uw moeder, als Jozef nog geleefd zou hebben. Dus we veronderstellen dat Jezus, onze Heer Jezus, de timmerman is geweest. De oudste die daar kostwinner was. Spijsoffer. Ik heb heel wat te doen gehad met lastige klanten. Soms waren er bij die het bloed onder je nagels vandaan haalden. Ja, Hollanders zijn tuk op korting. En het product wordt afgekraakt, wordt de grond ingeboord, alleen maar om de prijs naar beneden te krijgen. Ik spreek uit ervaring. Zou de Heer Jezus ook toen lastige klanten gehad hebben? Ik durf bijna te zeggen, het omgekeerde bewijzen, dat lukt je niet. De timmerman. Een spijsoffer. Maar daar in dat huis, daar waren nog meer kinderen opgegroeid. Daar waren ook Jacobus en Judas. Die hebben later beide een brief geschreven. De brief van Jacobus en de brief van Judas. Die komen uit datzelfde gezin. Die waren daar ook. Zijn broers. En die geloofden niet in hem. En als u dan iets wilt, nou maak u dan zelf bekend, daar in Jeruzalem. Je moet niet in je Nazareth blijven, moet je daar zijn. Daar is jouw publiek, daar is het podium. Dus als je nou toch wat wilt, ga dan op dat podium staan, daar. Zijn broers geloofden niet in hem. Later wel, want het is juist Jacobus die, als hij het heeft over de Heer Jezus, hele merkwaardige woorden gebruikt over hem. Hij zegt niet, dus het is degene met wie ik geslapen heb in één vertrekje, waarschijnlijk. Ze hebben niet allemaal een slaapkamertje gehad toen. Maar goed, ook al zou dat nog zo zijn geweest, met wie ik gegeten heb, met wie ik aan één tafel zat, met wie ik, weet ik veel wat voor huishoudelijke klussen moest doen, boodschappen moest doen. Nee, als Jacobus het later, als hij een brief schrijft, u hebt het in uw Bijbel, die brief, dan heeft hij het niet over Jezus, ons speelkameraadje, onze kamergenoot, ons huisgenootje. Dan heeft hij het over de Heer der Heerlijkheid. Geen spoor, want ik heb iets met hem in de zin van, ik heb vroeger met hem geknikkerd of zo. Niets. De Heer der Heerlijkheid. Zo spreekt Jacobus over hem. toen. Ja, dat is schitterend, dat is mooi, dat is gewoon gaaf. En Judas die zegt, weet je, ik denk er net zo over, want ik ben de broer van Jacobus. Die zegt ook niks anders. Die zegt alleen maar glorie, eer aan hem. Het spijsoffer. Maar de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, want Jacobus schrijft deze dingen nadat de Heer Jezus gestorven is, nadat de Heer Jezus is opgestaan. Maar toen hij hier op aarde was, geloofden die broers niet in hem. En Nazareth, ze hebben hem zien opgroeien. Ik wil niet rare dingen zeggen, ik wil het echt zeggen zoals ik het voel. Ik was vroeger een beetje bang, misschien klinkt dat raar, maar dat was wel zo. Er was natuurlijk altijd kattenkwaad en er waren prachtige appels bij de buurman en pruimen en kersen. En de heg was niet van prikkeldraad voorzien, dus je kon er onderdoor of je kon er doorheen. En de buren hadden altijd lekkerder appels dan wij. Dus wat gebeurde er als jongens op weg naar school of zo? Appeltjes. Maar ik was niet de eerste, ik was altijd de laatste. En de laatste is altijd de pineut. Bij de eerste is de buurman nog niet wakker. En de tweede jongen die gaat, die is een soort alarmbel en dan komt hij toch. En de laatste, die werd altijd in de kraag gepakt. Maar je deed het wel. Want als je het niet deed, dan kreeg je naar je hoofd geslingerd dat je een heilig boontje was. En dat wilde niemand. Zou je het willen doortrekken? Zou je durven zeggen, de Heer Jezus, hij deed het niet. Heilig boontje. Spijsoffer. Hij heeft de zonde niet gedaan, niet gekend. De Heer Jezus, zuiver, in elk opzicht zuiver, compleet, helder, prachtig. Hij nam toe in genade en in wijsheid bij God en mensen. Ze hebben dat opgemerkt. Dit kan niet anders dan opgemerkt zijn. Dat blijkt ook uit de schrift. Maar het is ook zo. Als een dergelijk wonderkind, die alles goed doet, die super muzikaal is. Ik ga doorslaan, ik weet het wel. Maar ik wil het zo zeggen. Die geweldige dingen doet. Die altijd zijn huiswerk tot in de puntjes heeft afgemaakt. Die in de synagoge, in de school, altijd de dingen wist. Meer wist dan rabbi die daar vertelde en die les gaf. Als er nu een beetje een wonderkind is, een Mozart-achtige figuur, die al op heel jonge leeftijd enorme dingen doet, ja, dan is dat in no time bekend. Nu al. Dus twee jongetjes samen met die Chinese pianisten een concert geven, ja, dan haalt dat de pers nu al. Heer Jezus, een wonderkind. Alles aan hem is bekoorlijkheid. Alles aan hem is lieflijkheid. Alles aan hem is gaaf. Ik wil het zo goed mogelijk neerzetten. U kunt mij emotioneel vinden, dat is ook zo. Maar het spijsoffer is voor mij het meest emotionele van alle offers. Want wij kunnen dit snappen. Wij kunnen dit pakken. Dit is voelbaar, merkbaar voor ons. Dit sluit aan bij onze waarneming. Want we hebben ook zo'n body, we hebben ook zo'n lichaam. We hebben ook iets te doen, of we mogen iets doen, of we doen iets niet, of we doen iets wel. Ik bedoel, we hebben diezelfde dingen. We kunnen dit begrijpen. Elke gelovige kan dit meekrijgen. En dat is het meest makkelijke aan de ene kant, en het meest moeilijke aan de andere kant, want het is zo met een contrast omgeven, dat we er eigenlijk nauwelijks bij kunnen. En toen is de Heer Jezus uiteindelijk met zijn dienstwerk begonnen. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. De vossen hadden een hol. De vogels hadden een nest. En de zoon des mensen had niet waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Spijsoffer. Het bespuwd worden, het geslagen worden, het uitgescholden worden. Spijsoffer. Het onterecht beschuldigd worden. Dat is een spijsoffer. Het geslagen worden door Pilatus geestelijk is ook nog steeds het spijsoffer. De doornenkroon opgezet krijgen, is het nog steeds het spijsoffer. Het is allemaal spijsoffer. Nu wordt het spijsoffer in 3 mootjes geknipt, hier in Leviticus 2. Namelijk een spijsoffer uit de oven, een spijsoffer uit de pan en een spijsoffer van de bakplaat. U mag er zelf mee aan de slag. Ik ga niet alles precies zeggen, misschien ook omdat ik het niet allemaal precies weet. Maar in het eerste hoofdstuk van Leviticus had je ook 3 categorieën offers. Daar ging het om het brandoffer, maar dan kon je dus een stier brengen, dus een volslagen beest. En je kon iets van het kleinvee brengen en je kon iets van duiven brengen. Dat waren ook 3 categorieën. Nou, diezelfde 3 categorieën kom je hier ook tegen. Oven, pan en bakplaat. Ik wil het proberen helder te maken. Er is een deel van het spijsoffer waarvan we kunnen zeggen, dit kan ik voelen, dat kan ik meemaken. Als hij zegt, ik heb geen plek waar ik mijn hoofd kan neerleggen, dan hebben we daar best iets mee. Dat kunnen we best voelen. Denk maar aan de debatten over uit te zetten asielzoekers en zo. We hebben daar, of u nou links of rechts om wilt, we hebben daar best een idee bij. We hebben daar best een plaatje bij. Dat kan niet anders. Wij vinden het ook vreselijk als een jongetje geen plaats heeft ergens in een huis, dan maar in een inrichting of in een pleeggezin en uiteindelijk dan omkomt. We hebben daar, dat is ook emotioneel, dat weet ik wel, maar daar kun je best iets bij voorstellen. Daar heb je wel iets mee. Er zijn dus stukken van het spijsoffer waarvan je kunt zeggen, nou, dat is best waarneembaar. Dat is bakplaat. Dat was het laatste. Hè? God begint altijd van hoog naar laag. Wat hij het teerste, het grootste vindt, dat noemt hij eerst en dat gaat dan naar laag. Maar ik begin nu even bij laag. Er is iets door ons allen waar te nemen als het gaat om het niet-bloedige deel van het offer. Het spijsoffer. Je kunt er iets mee. Er is ook iets wat iets dieper ligt, wat iets verder weg ligt. En daar hebben we eigenlijk niet zoveel begrip voor. En dat is hoe de Heer Jezus zich gevoeld moet hebben als de reine, de onbevlekte, degene die de zonde niet kende, de zonde ook niet deed, die een andersoortig mens was, niet uit een man geboren, maar uit een vrouw geboren. Genesis zei al dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Nu, daarom is de Heer Jezus niet uit een man gekomen, maar uit een vrouw gekomen. Dat is heel uniek. Dat was er niet. Daarom wordt hij ook de tweede mens genoemd, de laatste Adam genoemd. Volstrekt uniek. De Heer Jezus heeft zich zo gegeven. Maar juist daarin heeft hij zich alleen gevoeld. Je kunt dat misschien een beetje meekrijgen, maar hoe dat precies zit, weet ik niet. Hoe dan ook, dit is al wat dieper, dat is al wat verder weg. Bij diezelfde categorie, dus spijsoffer uit de pan, wil ik ook nog rangschikken dat wat de Heer Jezus daar op dat kruis hangend heeft gezegd. Vrouw zie uw zoon zie uw moeder. Het is alsof hij de banden met zijn moeder Maria doorsneed. Het is een hele lastige tekst voor mensen die nogal aan Maria verering doen, maar daar gaat het niet om. Ik wil niet iets tegen anderen zeggen. Maar ik wil gewoon zeggen dat de Heer Jezus daar in elk geval gezegd heeft, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Hebben ze het woord moeder niet vergeten? Hij gebruikte dat in dezelfde zin. En Johannes heeft vanaf dat moment Maria in huis genomen. Het merkwaardige is dat bij het spijsoffer, ik kom daar straks op terug, geen zuurdeeg mocht zijn, maar ook geen honing mocht zijn. Nou, zuurdeeg wil ik straks nog iets over zeggen. Maar ook geen honig. En honig is nu exact dat wat het aangename voorstelt. Toen hadden geen suikerklontjes, maar wel honing. Om iets zoet te maken, spijzen zoet te maken, werd honing gebruikt. En honing was bovendien zo verkwikkend. Denk maar aan Saul's zoon Jonathan, die op hem niet meer kon, maar een klein beetje honing heeft hem weer helemaal op de been gebracht. U vindt dat in 1 Samuel. Maar in een spijsoffer niks. Dat wat aangenaam was, wat zoet is, wat op zich geweldig is en wat super is voor iedereen die het ervaart. De Heer Jezus had dat niet. vrouw, zie uw zoon. Het is alsof dat helemaal doorgesneden werd. Alsof die band die er is geweest in de loop van de jaren wegging. De spijsoffer, zonder honig. De zoetigheid, de aangenaamheid van family life, van gezin, van contacten, niks. Hij was altijd alleen. Ja, dat hebben de Duitsers dan een woord Einzelgänger voor. En ja, daar rangschikken wij dan deze dingen ook maar onder. Maar dat is het niet. Hij is gewoon nooit begrepen geweest. Niemand snapte hem. Hij had ook niemand van gelijke orde. Hij had niemand van gelijk aanvoelen. Je kunt met je kinderen soms dingen voorspellen. Dus hij gaat het zo doen. Dat is zijn reactie. Waarom weet je dat nou? Omdat je jezelf een beetje kent. En precies weet hoe jij reageert. Dan weet je ook soms, ja, als het een beetje hetzelfde karakter is. Zo doet hij het. En dat komt uit. Dat komt echt uit. Of het nu om een paar schoenen gaat. Om de kleur van schoenen. En model van schoenen. Het maakt niet uit. Je kunt het voorspellen. Goed, ik heb zo'n hele concrete situatie. Maar die Jezus had niemand. Maar er is ook een deel van het spijsoffer waar we eigenlijk van moeten zeggen, nou, dat is in de oven, dat is zo ver weg, dit is zo diepgaand dat we het niet kunnen pakken. Nou, dat heb ik u geschetst aan het begin van mijn toespraak over de Heer Jezus die in de moederschoot van Maria is. Dit is te hoog, dit is te ver, dit is te vergaand om daar een concreet beeld bij te krijgen. En toch wil de Heer dat we er naar zoeken. Honig, zoetigheid, aangenaamheid, dat wat het aangename voorstelt in onze eigen levens. Nee, dat had hij niet. Geen honig erbij. Niet omdat dat verkeerd was, maar omdat dat niet bij het spijsoffer hoort. Uiteraard geen verkeerde elementen, geen zuurdecem. Dat is het negatieve. Het zuurdecem is de slechtheid en de boosheid, of de huichelarij, of verkeerd gedrag, of verkeerde leer. Dat zijn allemaal duidingen van het zuurdecem. Ja, met één uitzondering misschien, en dat is dan dat het een deeg is waarin een vrouw dan zuurdecem stopt en het hele deeg wordt dan doorzuurd. Maar ook dat kan net zo goed uitgelegd worden als verkeerd dan als goed. Sommigen zeggen dat dat heel goed is, en anderen zeggen, en ik ga daar ook in mee, als alle plaatsen in de schrift het negatieve laten zien, zuurdeeg is altijd iets van slechtheid en boosheid, altijd iets van wat er niet hoort, dan is het daar ook zo. En dat is ook zo. De Heer Jezus, aan hem markeerde niets. Ik heb daar enorme discussies over meegemaakt en soms hele nare dingen over gehoord, want hij zal best gezondigd hebben, een relatie hebben gehad met Maria Magdalena, met allerlei films en met allerlei toestanden wordt dat vandaag bijna bewezen, zegt men. Alsof er toen een filmploeg om hem heen stond. Dat was natuurlijk helemaal niet zo, maar zo wordt het dan nu verkocht. Niets van die jaren. Er is geen spoortje van zuurdecem bij hem. De hamvraag is altijd geweest, en waarom moest hij dan verzocht worden door de duivel? Als hij niet kon zondigen, wat is dan de zin van die test geweest? Nou, het is dus nooit een test geweest, want hij kon wel zondigen, maar hij deed het niet. Je gaat iets moois, ga je nooit testen. Daar geloof ik niks van. Je gaat nooit je fijne relatie die je hebt testen. Zo van, ik zal het eens uitproberen hoe ver de boot kan dragen. Of heel de boot kan dragen. Dat is ondenkbaar. Hoe ook, de Heer Jezus heeft, ook toen hij verzocht werd, niet de idee gegeven dat hij wel kon zondigen, maar het niet deed. Hij kon het niet. Ik geloof dat er een hele andere reden is voor die verzoekingen in de woestijn. En dat is namelijk om aan de tegenstander, aan de duivel, duidelijk te maken dat er nu een nieuw soort mens op aarde was, de tweede mens, die niet kon zondigen, waar hij geen handvat van zonde aan vond. Het was een duidelijke proclamatie, zoals ook het verkondigen van de dood des Heren. Niet een soort proclamatie is naar de hemel toe, maar naar de demonische machten, naar de duivel en zijn consorten om te vertellen, en het is het sterven van de Heer Jezus, waardoor wij leven En dat willen we proclameren, dat willen we verkondigen. Dat is avondmaal vieren, dat is het verkondigen van de dood des Heren. Totdat hij komt, dan zal hij hetzelfde doen. Maar zolang wij hier op aarde zijn, moeten we dit proclameren. Dat is een soort proclamatie. Want hij is degene die gestorven is. Maar zo is het ook een proclamatie geweest van wie hij is. Namelijk de onschuldige, de absoluut unieke, waarin geen enkel stukje handvat van en voor de zonde aanwezig was. Het spijsoffer. Concluderend is het zo geweldig dat je de Heer Jezus mag volgen, van het begin tot het eind. Er is één soort spijsoffer heel anders, dat wordt ook in Leviticus 2 genoemd, namelijk het spijsoffer dus als eerstelingsgave, als eerstelingsoffer, dat is 2 vers 12, als u die tekst nog een keer terug wilt, als offergave der eerstelingen zult gij ze de Heer brengen, namelijk met de zuurdezen. Daar waren twee broden, die worden ook een spijsoffer genoemd, in Leviticus 23, die werden uit de woonplaatsen meegenomen. En die kwamen ze brengen in de tempel in Jeruzalem. En dat was gezuurd en gebakken. En dat was een nieuw spijsoffer voor de Heere. Ik zal het niet al te moeilijk maken. Jij en ik mogen vandaag uit onze woonplaatsen, houten is te algemeen, noem je postcode maar, plus huisnummer. Uit je woonplaats mag je een spijsoffer meebrengen. En ik ben gezuurd. Ik kan niet zeggen dat ik ongezuurd ben. Er zit bij mij wel te degen iets van slechtheid en boosheid. Maar zuurdesem werkt zolang het niet in de oven staat. Want op het moment dat je het in de oven stopt, aan het vuur prijsgeeft, dan stopt dat rijzen, dan stopt dat dijen. Kijk maar naar de bakker. Die broden die worden niet groter. Op een bepaald moment is het genoeg gerezen door zuurdesem. Nou, gist vandaag, maar dat is een chemisch product, een namaak van zuurdesem. Nou, zoiets. Jezus, kut. Nou, maar, oké. Maar het wordt ook op een chemische wijze nagemaakt vandaag. In elk geval, dat rijst wel totdat een bepaalde hoogte bereikt is. En dan schuift de bakker dat spul in de oven. En dan gaat het niet verder. Nou, een spijsoffer, gezuurd, gebakken wil zeggen dat er wel elementen, wel sporen in zitten van slechtheid en boosheid en van huichelarij en zo. Maar dat is dan beleden, dat is dan weggedaan. Dat gaat niet verder de pan uitreizen. Dat blijft zo. Dat blijft binnen de bepaalde perken. Hoe ook, een spijsoffer uit onze woonplaatsen mag gezuurd zijn. Dat betekent dat wij nu aan de beurt zijn. En daarom wordt dat ook een nieuw spijsoffer genoemd. Het spijsoffer is de Heer Jezus. Een nieuw spijsoffer, dat is ons leven. Conclusie. De Heer Jezus is het volmaakte spijsoffer. Hij is dat offer. Het spijsoffer zonder een brandoffer bestond niet. Het is nooit een offer op zich geweest. Het is altijd een brandoffer met het bijbehorend spijsoffer. Iedere keer lees je die term een bijbehorend spijsoffer. Je kunt het dus niet uit elkaar trekken als twee aparte grootheden. Dat heb ik wel gedaan vanavond, maar ik voeg het nu weer bij elkaar. En toch is dat spijsoffer een hele bijzondere benadering. En als je nu denkt aan de geboorte van de Heer Jezus, en daar staan we dan een beetje naar te kijken in deze tijd van het jaar, dan kan er heel emotioneel sprake zijn van een soort verbondenheid, want wij snappen ook dat er een baby geboren wordt, en we snappen ook dat armoede en geboorte een beetje moeite op moeite zou betekenen. We kunnen ons heel weemoedig gaan gedragen en er was geen plaats in de herberg. We kunnen denken aan die arme kindertjes in, weet ik veel, Afrika, Azië, die ook nergens een plekje hebben. Het is genoeg, het is ook goed om je dit te realiseren. Maar ik denk dat het iets verder gaat, het spijsoffer. Het is meer dan een zielig verhaal. Het is heel bewust. Ik zei zo pas, de Heere God had Adam als een volwassen man neergezet. Terwijl dan de kinderen aan vlees en bloed deel hebben, heeft hij op dezelfde wijze daaraan deelgenomen. De Heer Jezus. Waarom? Nou, om te weten wat het is om een kindje te zijn, wat het is om een jonge vent te zijn, wat het is om... enzovoort. Al die dingen. Hij is in alle dingen verzocht, met uitzondering van de zonde. Dus niet zonder de zondigen, de zonde niet. Maar hij kan ook te hulp komen, hen die in deze situatie zijn, de Heer Jezus. U mag knielen bij het kribbetje. Ik zou u aan willen raden om al eerder te knielen bij het huisje van Johannes de Doper, geboren zou worden. Ein Karem. U kunt er naartoe. Men zegt dat het daar is. Of dat het letterlijke plekje is, weet ik niet. In elk geval zijn er een paar kerken waar u wel in devotie uw plekje kunt vinden en waar u in aanbidding wel kunt neerknielen. En misschien gaat u zeggen met Elisabeth, wat valt ons te beurt dat de Heer binnenkomt? Toen zei ze, de moeder van mijn Heer, maar de Heer zelf. En dat is aanbidding. En dat vind ik een stuk kerst waar ik bijna nooit iets over hoor. Maar dat is nu precies wat ik zo graag naar voren wil schuiven. Een heel nieuw element. En het heeft niet met 25 december te maken. Waarschijnlijk is die geboorte in oktober geweest. Dus dat is helemaal niet zeker dat dat ooit december is geweest. Dus dat is allemaal, dat zijn allemaal dingen eromheen. En ik snap best dat critici zeggen, ja, die toeters en die bellen en die, nou ja, al die slingers en O Tannenbaum. Dat heeft er allemaal, nee, dat heeft er ook niks mee te maken, geloof ik. En winter en zo, waarschijnlijk ook niet. Volkstelling heeft plaatsgehad, waarschijnlijk op het moment dat al die Joden toch op reis moesten naar Jeruzalem. Waarschijnlijk. Maar dat kan ik ook niet bewijzen. Maar waarschijnlijk. En daarom is de tijd oktober veel logischer voor het Loofhuttefeest. Want toen moesten al die mensen naar Jeruzalem, moesten naar hun woonplaatsen. Dat toen juist de inschrijving heeft plaatsgehad. En dat toen daar de geboorte... Maar het maakt niet zoveel uit of dat nu een bepaalde datum krijgt. De Heer Jezus is geboren. Hij is gekomen. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. En het is in Bethlehem gebeurd. Want dat was voorzegd. En daar is het ook precies zo gegaan. Zoals Micha 5 en anderen dit ooit hebben opgeschreven. Daar is het gebeurd. Maar ik hoop wel dat u, dat ik zelf ook zoveel aanbiddingen in mijn hart heb voor de Heer Jezus. Dat ik kniel en dat ik ga zeggen, Heer Jezus, ik kan alles van dat brandoffer niet begrijpen. Maar dit kan ik voor een groot deel wel begrijpen. En wat is nu aanbidding dan? Want aanbidding is om met deze dingen, die we wel kunnen pakken, omdat we zelf een lichaam hebben, omdat we zelf een geboorte hebben gezien bij onze kinderen of kleinkinderen, of bij buren of vriendinnen, dat we met dat wat we kunnen pakken, nu naar de Heer Jezus gaan. Heer Jezus, ik wil u graag huldigen. Ik wil u graag mijn hulde bewijzen. Ik wil knielen, Heer Jezus, om u te eren. Vader, ik wil u vertellen dat ik zo veel bewondering krijg voor de komst van uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Bij smaadheid en hoon denken we gelijk aan het kruis. Nou, ook smaadheid, ook een stuk verwerping daaraan voorafgaand. Het spijsoffer vertelt je dat de Heer Jezus geleden heeft. En onder Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Dus die oude dominee Staal, nog een keer terug, die heeft het gesnapt, denk ik, achteraf. Ik wou dat ik het toen gesnapt had, had ik het hem misschien toegeroepen. Ik snap het ook, of ik heb dat ook, of zo. Dat had ik toen niet. Hij wel. Fijn, hè, dat je mensen achteraf, mensen ontmoet hebt die dit zagen. En die daarover spraken, die dit ook getuigden. En vandaag zijn wij aan de beurt om te vertellen wie de Heer Jezus is en wat we van hem hebben gezien en hoe hij is. Hij, het echte spijsoffer. Geen oneffenheid. Prachtig. Altijd met olie aangemaakt. Altijd gezalfd. De zalving van de Heilige. Altijd met olie aangemaakt. Altijd door de Geest. Zo kan ook in de Bijbel staan dat hij door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd, vanaf het prulste begin, met olie aangemaakt. Zout, er was altijd zout bij. Het was nooit flauw. Het was altijd smaakvol. En wat er van overbleef van het spijsoffer, dat was voor de priesters, voor Aaron en voor zijn zonen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Dat is beter dan een kerststal. Ik bedoel, voed je hier eens mee. Laat dit eens voedsel zijn voor je ziel. Laat dit maar naar binnen gaan. Laat het maar in ons hart komen. In onze geestelijke spijsverteringsorganen. Dat is, heeft dus even niks met onze maag te maken. Maar het heeft te maken met ons gevoel. Met onze emotie. En met ons hart dat gericht is op de Heer Jezus. Het spijsoffer. Het offer. Amen. Vader, ik wil u danken voor uw zoon die zich zo bukte, die zo klein werd, zo in de moederschoot wilde. We begrijpen niet wat dat is. We kunnen daar niet in meegaan, omdat we zo'n geval niet kennen, omdat we geen vergelijkingsmateriaal hebben. Maar we willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u aanbidden, Vader, voor uw zoon die zo ver ging. En wat hebt u intens genoten toen hij daar in die vernedering was, Bethlehem was, Nazareth was. Ja, in zijn omweg, in zijn weg naar het kruis. Maar ook hoe ze hem aan het eind van zijn leven behandeld hebben. We hebben de vorige keer al gedacht aan zijn sterven. Maar we willen u nu danken ook voor zijn leven. En we begrijpen ook dat het offer van het kruis niet zonder zijn leven daarvoor kan worden gezien. Ik wil u daar hartelijk voor danken. Ik wil u prijzen voor wie hij is, uw zoon, de heerlijkste van iedereen, de liefelijkste van allen, in wie u uw welbehagen hebt, aan wie u alleen maar alle eer gaat geven en hebt gegeven nu. Juist hij kwam op aarde als een hele kleine, nietige baby, kwetsbaar en teer en breekbaar. En hij heeft zich zo aan u, God, welgevallig willen opofferen. We willen u hartelijk danken voor uw zoon, voor het spijsoffer. We prijzen u. Amen.